Dit is de podcast van MedNet, onderdeel van Springer Healthcare. U hoort gesprekken met bevlogen specialisten over medische thema's die hen aan het hart gaan, zowel binnen als buiten de praktijk. Hier aan tafel met Tom van 't Hek, presentator en voormalig huisarts.
Welkom bij de podcast Neuropathische pijn bij diabetes. Een onderwerp waar wij uitgebreid over gaan praten met een tweetal deskundigen. Niet de eerste de beste die hier naartoe gekomen zijn. Professor Dr. Nicolaas Schaper, welkom vanuit het Maastrichtse Universitair Medisch Centrum. Eigenlijk landelijk en internationaal bekend, durf ik wel te zeggen. Vele prijzen gewonnen, voorzitter van de landelijke richtlijn Diabetische Voet. Kan nog wel even doorgaan, maar we gaan het onderwerp bespreken. En Els Jans, verpleegkundig pijnspecialist vanuit hetzelfde Maastrichtse Universitair Medisch Centrum al sinds 91 daar werkzaam. Sinds 2016 ook verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal specifieke interventies gericht op de behandeling van chronische pijn. Fijn dat jullie er zijn. We gaan dan over een onderwerp spreken wat enerzijds iedereen denk ik wel iets van weet, maar misschien aan de andere kant ook nog wel redelijk onderbelicht is. En het gaat over dus de neuropathische pijn bij diabetes. Toch heel even, Nicolaas Schaper, waar hebben we het dan precies over? Ik denk dat iedereen ongeveer er wel een beeld bij heeft, maar wat is de definitie eigenlijk? Waar hebben we het over?
Dat is een van de problemen die we hebben bij neuropathische pijn, dat het heel lastig te definiëren is. Het gaat erom met mensen met neuropathische pijnklachten. En dat is voor iemand die regelmatig patiënten ziet met dit soort pijnklachten een vrij typisch beeld. Maar als je die patiënten niet vaak ziet, is dat best lastig om dat te herkennen. Dat zijn de pijnscheuten, de tintelingen, het brandend gevoel. Ook soms de allodynie, dus het aanraken doet pijn. En dat weer gecombineerd met soms, niet altijd, maar vaak wel, verminderd gevoel. Dus mensen zeggen, ik heb het gevoel op watten te lopen of het gevoel met mijn voeten te verliezen. En dat in combinatie met afwijkingen bij neurologisch onderzoek. En dat kunnen zowel de dikke vezels zijn als de dunne vezels zijn. En waarschijnlijk ook dikke vezelneuropathie gaat met wat iets andere pijnklachten gepaard dan dunne vezelneuropathie. Dus het is een klinisch beeld in combinatie met afwijkingen bij neurologisch onderzoek.
Komen daar zo verder over te praten. Els, ik kom eerst bij jou, want jij ziet mensen met allerlei soorten pijn. Is dit andere pijn dan andersoortige pijn? Die diabetes voetpijn, zeg maar?
Ja, de pijnlijke diabetische polyneuropathie zijn we echt daadwerkelijk met pijnlijke voeten voornamelijk. En als de diabetes de neuropathie zich verslechtert, dan gaat dat ook richting de handen.
Ja.
Het is toch wel een ander soort pijn.
Van beeld.
Ja, die neuropathie pijnen.
Hoe vaak komt het voor ongeveer? Is daar iets over bekend?
Niet specifiek over de Nederlandse situatie. Als je grote bevolkingsonderzoeken in Engeland en Duitsland extrapoleert naar de Nederlandse situatie, dan schat ik dat ongeveer op dit moment er in Nederland zo'n 120.000, 150.000 mensen rondlopen met pijnlijke neuropathie die relevante pijn hebben. Dus een vast score van 4 of hoger. En daarvan kan je ongeveer schatten dat 60.000 patiënten niet of inadequaat behandeld worden.
Dus het is 1 op de 2 grofweg zit nog niet op de plek waar die zou moeten. Even
van de mensen met pijn.
Van de mensen met pijn
kan je inderdaad zeggen dat ongeveer de helft, ofwel, en dat komt door dat onvoldoende behandeld wordt. En dat komt eigenlijk, het is steeds de helft, blijkt uit die onderzoek. Of dat nou toeval is of niet, dat weet ik niet. Maar ongeveer de helft van stelt de dokter de diagnose niet. Dus doen wij ons werk gewoon niet goed. En de andere helft vertelt de patiënt niet dat hij die pijnklacht heeft. Want die legt niet de link met de diabetes. En denkt dat het misschien komt door artrose in knie of enkels. En als die dokter dan weet dat die patiënt de pijn heeft, dan nog blijkt weer de helft niet goed behandeld te worden. En daarom ben ik ook blij met deze podcast. Want daar is echt heel veel aan te verbeteren.
Wij gaan ze over het herkennen. Els, ik kom heel even bij jou. Want jij ziet dus wel een aantal van die mensen in een verder gevorderd stadium, neem ik aan.
Ja.
Kun je dan vaak zeggen, zonder onaardig te zijn, ze komen te laat bij ons?
Ja, wat is te laat bij ons? Ik zie ze als ze bij ons, de arts, professor van het Kleef met name, geweest zijn, worden ze al doorverwezen voor een verdere behandeling. Dus als medicamenteuze behandeling niet meer aanslaat of zo, dan komen ze met ons vragen voor namelijk de ruggenmergstimulatie. En daar hebben we 10 jaar terug een studie mee gedaan, op vraag ook van anderen met de diabetes polyneuropathie. En dan zie je eigenlijk al dat ze meer pijn hebben en dat ze de wanhoop nabij zijn, sommigen.
Dat willen we voorkomen, mede door deze podcast. Ik kijk naar u, Nicolaas Schaper. Want het belangrijke is dus, hoe herken je het dan? Ja. En je moet er je bewust van zijn, maar hoe werkt het? En waar gaat dat dan het meeste mis, zeg maar?
Nou, ik denk dat ik zou zelf zeggen dat je twee strategieën moet hebben. De eerste is, je moet screenen. En bijvoorbeeld zou je kunnen afvragen, en wij doen dat in onze regio, dat we bij alle patiënten die in de eerste lijn zijn een vragenlijst uitzetten. Vanuit het ziekenhuis assisteren we daarmee de huisartsen en de praktijkondersteuners. En pikken daarop mensen met mogelijk neuropathische pijnklachten. Zo'n vragenlijst heeft best wel een goede performance, om maar zo te zeggen. Die heeft toch hebben sensitiviteit en specificiteit voor neuropathische pijn. Meer dan 80%. Dus je kan daar al een hele goede preselectie mee maken. En dan vervolgens kan een huisarts of een praktijkondersteuner zo iemand beoordelen. En zo nodig dan doorverwijzen naar het ziekenhuis. Een tweede aspect is dat de behandelaar, praktijkondersteuner, internist, diabetesverpleegkundige, minimaal 1 keer per jaar vraagt naar pijnen. En ook even doorvraagt als die patiënt zegt van ik heb eigenlijk niet zoveel last. Want dan vaak, ik maak ook die fout zelf hoor. Met name als ik mensen medicamenteus behandel, zeg ik, hoe gaat het nou met de pijn? Dan zeggen ze, hoe gaat het nou met de pijn? Ik heb helemaal geen pijn. Mijn voeten staan in brand, dat is geen pijn. Dus communicatie is zo belangrijk. En ja, dat kost even een paar minuten. En dat is een probleem in de zorg.
Eigenlijk moet je dus bij iedere patiënt, bij iedere diabetes, 2N1, type 2N1.
Ja, het maakt niet uit.
Hè? Nee. Dus aware zijn en deze vragen stellen. En u zegt eigenlijk ook de communicatie, door durven vragen.
Ja. En begin open. Hè? Dus begin met, hebt u last van uw benen? En niet van, want neuropathische pijn. Ik stel voor bij pijn dat ik in een steen trap en dan krepeer van de pijn op mijn voeten verstuikt. Dat associeer ik met pijn. Maar als mijn voet in brand zou staan en je zou mij vragen, heb je pijn? Dan weet ik niet of ik zou antwoorden van, heb je pijn? Dan zou ik misschien zeggen, nee, ik heb geen pijn. Nee. Terwijl dat wel onder de definitie neuropathische pijn valt. Dus communicatie is heel belangrijk. Dus ik stel toch voor dat.
En die screening?
Twee dingen. Ieder jaar naar vragen. Maar ik denk ook dat wij vanuit de tweede lijn of derde lijn de eerste lijn kunnen ondersteunen door regelmatig daarop te screenen. En dan kunnen vragenlijsten heel behulpzaam zijn.
Ja. Die zijn er bij jullie in de omgeving dus, maar nog niet overal, begrijp ik daaruit. Dan, stel dat je de constatering doet. Ik kom ook even bij jou, want jij ziet ook veel mensen met pijn, Els. Dan heet dat zoiets van het managen van de verwachtingen of zo. Hè? Je moet gaan praten met mensen. Kun je daar iets over vertellen? Je kan niet toveren.
Nee, want we hadden het er in de auto ook eventjes over, met de rit naar hier. Wat is het verwachtingspatroon van de patiënt? Als ze bij ons komen, zijn ze al, wij noemen dat toch al een verder gevorderd stadium in hun pijnbeleving. En soms, het hangt ook van de patiënt zelf af, hoe die ermee omgaat. Maar soms worden ze een beetje, al hoopvolle verwachtingen gecreëerd door de omgeving of door andere specialisten als ze naar rond verwezen worden. Oh, je gaat naar het Universiteitsziekenhuis in Maastricht. Daar gaan ze volledig aan je pijn werken en dan komt alles goed. En dan komen die patiënten bij ons en dan zien we soms dat je dat verwachtingspatroon toch een beetje moet ombuigen en soms hun ook niet verder kunt helpen. En dat is dan wel.
En ik denk dat je daar, als het mag, uiteraard. Verwachtingen. Zijn twee heel verschillende elementen. Daar moet je aan beide aandacht aan besteden. Ten eerste is het zo dat de pijn zelf een enorme impact heeft op de kwaliteit van leven. En een aantal consequenties heeft. Zoals bijvoorbeeld, bij een aanzienlijk deel van de patiënten, dat die pijn met name 's nachts optreedt. En dan komt de patiënt met de vraag van, ik heb pijn. Maar eigenlijk bedoelt hij, als je doorvraagt, ik ben overdag zo verdekt moe, want ik kan niet meer slapen van de pijn. Dan kan een medicament wat sufheid geeft gedurende een paar uur voor die patiënt een uitstekende oplossing zijn. Als je mij als medicus een medicament zou geven overdag waar ik suf van word, nooit van mijn leven. Dus je moet tailoren aan de hand van wat die patiënt eigenlijk vraagt. En die patiënt begint meestal, zou ik ook doen, met zeggen, help me van mijn pijn af. Maar dan moet je doorvragen. Wat zijn nou eigenlijk je verwachtingen? En dan blijkt ook uit onderzoek, ook gedaan in de eerste lijn, dat veel patiënten zeggen, ik verwacht eigenlijk dat mijn levensgeluk toeneemt. Gaan we niet doen. Ik verwacht dat ik van de pijn afkom. Gaan we niet doen. Daar moet je heel helder in zijn. Het doel is 30% reductie van de pijn. Te zorgen dat de pijn draaglijk wordt. Maximaal 50%. Meer dan dat kunnen we niet bereiken.
Is dat lijken me soms best lastige gesprekken. Want mensen komen dan met hoge verwachtingen en denken, nu ben ik op de plek. Nou gaat het gebeuren.
Ja, maar dat proces is gelijkmatig. Ja. Begeleiden we ze daarin. Dus we kunnen wel zeggen, ja, ze hadden gezegd, ik ga geen pijn meer hebben. Ja. Ik zeg altijd van, we proberen het zo acceptabel mogelijk te maken. Want pijnvrij is een heel groot woord. En alle soorten pijn natuurlijk. Ja. Maar, en dan beginnen ze een beetje mee te gaan. Zo van. En dan ga je doorvragen, wat stoort jou het meeste? Bijvoorbeeld de nachtelijke pijn. Oké, prima, daar bestaat een medicatie voor. Wat we de avond geven, dat kunnen we eventueel ophogen. Heb je te veel bijwerkingen, gaan we iets anders bekijken. En dat is een heel een proces wat je doorloopt met de patiënt. En we kijken wel waar we eindigen in dat hele gebeuren.
En het fascinerende van dit probleem vind ik, en dat is de boodschap die we net gaven, is aan de ene kant dat je het zo gepersonaliseerd moet doen. Ja. Aan de andere kant, en dat heb ik bijna moeten leren van onze diabetesverpleegkundigen die een pijnpolie hebben opgezet voor mensen met pijnlijke neuropathie, ja, bij ons in Maastricht, is hoe gestructureerd je dat moet doen. Want dan heb je het meeste succes. Dus je kan en je moet, denk ik, als kliniek een heel duidelijk, helder protocol hebben waarin precies staat welke stappen je neemt, waarin ook de patiënt weet precies waar hij aan toe is. En ik heb nog te vaak gezien dat ook collega, ik verwijt daar niemand iets van, patiënt komt met pijnklachten, ja, en die krijgt dan een tabletje Lyrica of een ander medicament, maakt niet uit. En hier, probeer dat maar eens. Ja. En als het dan niet helpt, dan kom je maar terug. Ja, zo moet je dat dus vooral doen.
Dat is wel een vraag van mij, want dat gepersonaliseerd, dat snap ik helemaal. We hebben ongelooflijk veel van deze mensen, het aantal wat u noemde in het begin. Je hebt mensen die zitten bij de huisarts met een beetje pijn. Je hebt mensen die zitten bij de internist met een beetje. Wat is dan de route, zeg maar? Wanneer besluit je om te denken, nou moet ik verder? Ja. Uiteindelijk kunnen ze dan bij ons terecht, maar voordat ze daar komen, wat is de route?
Nou, ik denk dat het heel erg afhangt hoe de afspraken zijn, als we even kijken vanuit het ziekenhuis, hoe daar de afspraken zijn. En ja, dat hangt ook misschien soms zelfs af van interesses van betrokkenen. Kijk, wij hebben dus zo'n speciale polykliniek voor mensen met diabetespijnlijke neuropathie. Ja. Ook omdat de diabetes weer van invloed is op de pijn. Dus die moet je samen behandelen. Maar ik kan me goed voorstellen dat je zegt, je als huisarts is je belangrijkste rol het detecteren. En dat je ervaring op doet, dat is wat wij adviseren aan onze collega in de eerste lijn. Neem ervaring op met één middel, of misschien twee. En pak dat gestructureerd aan, dan moet je mensen dan handvaten voor aanbieden. Als dat niet werkt, dan komen mensen bij ons op de pijnlijke neuropathiepolie. Dan hebben wij ook kijken naar een differentiaal diagnose. Want 1 op de 10 heeft eigenlijk geen diabetes neuropathie, maar heeft een andere vorm van neuropathie. Dus we moeten wel blijven nadenken. En dan vaak pakken wij ook de comorbiditeiten aan. Komen we dan daarmee niet verder en komen we in het stadium dat we richting ofwel de Cutenza-pleisters ofwel de opiaten gaan, dan doen we dat samen met de pijnpolies en met de opiaten. Daar houdt onze expertise op. Die schrijven wij niet voor.
Kom jij dan in beeld, Els?
Dan komen wij in beeld.
Dan komt Els in beeld. En dan eventueel de ruggenmergstimulatie.
Maar dan speelt dus die communicatie tussen die afdeling en al die hulpverleners, neem ik aan, ook een grote rol bij jullie.
Ja, dat is een verloop van enkele jaren. Verloopt dat ook beter? De diabetesverpleegkundigen van hun bijvoorbeeld, hier iemand van Kijk Els, die mailen mij, bellen mij van, ik heb een patiënt, kunnen we eventueel die Cutenza-pleister proberen? Prima, dan hoeven ze niet langs onze pijnarts te komen.
Dus jullie zijn ook een soort consulent om te helpen met elkaar dat te doen. En op die manier proberen de maximale goede behandeling. Ja, voor
en,
de...
en ik ben daar, als het mag, een heel groot voorstander van. Ik denk zou ik suggereren, iedere regio zelf regelen. Bij ons hebben wij een systeem dat diabetesverpleegkundigen heel makkelijk toegankelijk zijn voor praktijkondersteuners. Dus heeft een praktijkondersteuner iemand met pijnlijke neuropathie, die verdenkt daarvan, dan kan hij heel makkelijk onze gespecialiseerde verpleegkundigen bellen. Dat gaat veel sneller en efficiënter dan eerst dat hij de huisarts moet benaderen, die huisarts dan weer de specialist moet benaderen, en et cetera, et cetera. En bij ons kan je dan, als het ware, het is een dominospel, is het volgende stuk wat er omvalt. Dus als die diabetesverpleegkundige zegt van, nou, ik twijfel, bel ze Els even. Of belt gewoon de pijnspecialist. Waar we naartoe moeten in Nederland is al die hokjes. We moeten zoveel mogelijk die schuttingen verwijderen. En zorgen dat je
elkaar een lokaal goed netwerk weet te maken met de juiste. Nog even terug naar dat protocol. Want dat zei u ook niet voor niks. Ja. Het is belangrijk van niet we proberen iets en dan kijken we en dan doen we het volgende wel. Ja. Want dat gebeurt nog wel eens. Ja. Hoe protocolair werkt dat dan?
Wij bijvoorbeeld, als een patiënt bij ons komt, hangt natuurlijk ook mee. Dan is een van de eerste dingen natuurlijk, wat is al, heeft die patiënt gehad? En wij zijn natuurlijk voor Nederland een beetje een referentiecentrum. Dus nogal wat mensen hebben al heel wat gehad. Maar stel even dat we iemand uit de eerste lijn krijgen. Dan kijken we naar de comorbiditeiten en het soort pijn. En de verwachting die de patiënt heeft. En de bijwerkingen die we vermoeden. Gegeven ook de comorbiditeiten. Iemand met hartfalen zou je iets anders geven. Hè, dan iemand met blaasontledigingsstoornissen. Dan iemand die depressief is. Om maar een aantal dingen te noemen. Dat neem je mee. En dan over het algemeen kiezen wij tussen twee middelen. En als die niet werken. Dan kunnen we switch maken naar een ander. En als die niet werken. Dan gaan we naar combinatietherapie. En als dat niet werkt.
Dat
dan gaan we
vast,
vaak naar
vaste
de lokale
route. Hele zeg vaste maar, route. Die jullie afleggen.
En wat we nu misschien in de toekomst iets meer zullen doen, en dat hebben we ook weer geleerd van de pijnspecialisten, is dat we misschien in die route ook zullen meenemen om de vraag voor te leggen aan de patiënt, wil je systemisch behandeld worden of wil je lokaal behandeld worden? Maar dat komt ook om nog dat we druk bezig zijn ervaring op te doen met lokale behandelingen, hè, zoals capsaïcinecrème of Cutenza-pleisters. Maar ik kan me voorstellen dat we dat nog iets meer in ons protocol gaan inbouwen.
Want Els, die pijnbeleving is natuurlijk ook heel individueel voor mensen. We hebben het tegenwoordig zo mooi over de shared decision making. Is dit een voorbeeld van shared decision making?
Ja.
Vooral? Ja. Die patiënt moet je meenemen in het hele verhaal, zeg maar.
Die moet je meenemen in het hele verhaal en je moet de patiënt vooral serieus nemen.
Ja.
Ja.
En dat zeg jij niet voor niks?
Nee,
waarom zeg
weet je,
dat? Je,
met de diabetische polyneuropathie in verband met die studie van de ruggenmergsimulatie, wat 10 jaar geleden gestart is in Maastricht. Dus die patiënten, die zie ik nu al 10 jaar.
Ja.
En eigenlijk blijven ze nu continu. Ze hebben nog wel pijn, maar die pijn is acceptabel. Hun sociaal leven is een beetje terug op orde. Ze gaan terug werken, sommigen. Ze hebben de pijn nog wel, ja, maar ze weten dan een plaatsje te geven. En dan vragen we na, van, ben je nog tevreden? Wat kan er nog veranderen? Ja. Soms kan het zijn dat die pijn toch doorzet, ten gevolge van de neuropathie, wat ook steeds meer wordt. En dan kom je soms aan een, ja, het eindstraatje.
Maar dat serieus nemen, zeg je dat omdat, ik kijk dan natuurlijk van buitenaf, zeggen we ook nog wel eens tegen mensen, ja, een beetje pijn, ach, het hoort erbij.
Ja, is dat, dat horen ze wel.
Is dat wat ze gehoord
Want,
hebben?
Het is voornamelijk ook een sociale omgeving. Je ziet niet aan iemand met een neuropathie hoe die neuropathie is.
Ja.
Bijvoorbeeld breek ik mijn been, ik lig in het gips. Oh, arm, die ligt in het gips. Maar bij hun zie je het niet. En sommigen, ja, die durven zich al te gaan zetten en de arme ziel uit te hangen, maar dat willen ze meestal niet. Ja. Dus ze willen dan toch meedraaien in de maatschappij.
Ja. En het probleem is ook dat de totale ziektelast van die groep groot is. Bij diabetes is het natuurlijk zo dat als je één complicatie hebt, de kans dat je andere hebt natuurlijk veel groter is. Dus, en dat vertelde je mij ook nog in de auto, Els, dat jij dat ook zo herkent, dat die patiënten komen dan bij je binnen en zijn eigenlijk een vat vol complicaties. Ze hebben al een hartinfarct achter de rug. Ze hebben al chronische knieklachten. Ze hebben al worden één keer per zoveel tijd gelaserd in hun ogen. Ze hebben al dat ze tegen de dialyse aanhangen. Ik noem maar even wat. En dat allemaal bij één persoon. Dus die gaat tegenover je zitten en begint dan. En dan moet je dus als luisteraar wel ieder van die afzonderlijke klachten aanhoren, serieus nemen. Want ze zijn er allemaal.
Dit is dus ook teamwork in vele opzichten.
Ja.
Want ze lopen niet alleen bij de pijnspecialisten of alleen bij de... Ja. Ze komen... Als we het optellen en we draaien de film terug en we willen dat er meer mensen op de goede plek komen. Wat zijn de belangrijkste dingen? Zullen we starten met die screening?
Ik denk dat iedere diabetesverpleegkundige eerst bij zichzelf de vraag stellen. En iedere medisch specialist die diabetespatiënten behandelt. En trouwens iedere huisarts. Ik stel die vraag ook bij iedere voordracht tegenwoordig die ik geef. Hoeveel mensen heb jij in je praktijk met pijnlijke neuropathie? Dan zeggen de meeste 3, 4. Dan zeg ik, moet je luisteren, als je huisarts bent, dan moet je er 10 hebben. Als je specialist bent, dan moet je er 40, 50 hebben. Nou, meestal zeggen ze, steken ze 1 hand op. Dus dan moeten wij als medici en verpleegkundigen ons realiseren dat we een probleem hebben. We detecteren ze niet. Dat is wat wij kunnen doen. En vervolgens kunnen we vanuit de tweede lijn ondersteuning bieden naar de eerste lijn. Help hun enquêtes uit te zetten of op een andere manier structureel die patiënten te bevragen. Nadat we dat eerst zelf hebben gedaan, moet ik eerst zelf het voorbeeld geven, om die patiënten vroeger te detecteren. En er zijn ook wel studies, maar daar weten Els veel meer van dan ik, heb ik begrepen dat als je vroeg ingrijpt bij pijn, je progressie van dat beeld kan afremmen.
Kun je daar iets over zeggen, Els? Is daar iets over bekend? Hoe eerder je erachter komt, hoe beter je nog kan behandelen?
Ja, wij vermoeden dat gewoon. Dat bepaalde behandelopties, Lactanza, dat is een apparaatje met pleisters wat stroompjes afgeeft. Wat ook een beetje de pijn moduleert, zeg maar. Dus je kunt het vergelijken met, ik loop ergens tegenaan, ik wrijf erover en gaat mijn pijn ook weg. Dus dat mechanisme wordt in gang gezet. Als dat in een vroeger stadium al bekend is van die neuropathie, en je begint daar misschien al mee, dat het misschien de neuropathie een beetje kan tegengaan. Wij zien ze als... Soms al het kwaad al geschieden is.
Ik zei toen, als het te laat is, ik bedoelde dat niet onaardig. Maar je krijgt natuurlijk je wil dat stadium naar voren krijgen. Ja. Dat is ook een hele belangrijke doel van vandaag. Afrondend, de diabeteszorg in Nederland geldt als op een zeer hoog niveau staand.
Ja, top 3.
We hebben top, hè, we hebben dingen. Ja. Is dit wel een aspect wat nog meer aandacht behoeft? Mogen we dat netjes zo zeggen?
Ja, ik denk dat als we toch mogen constateren dat minimaal 60.000 patiënten rondlopen met heftige pijnen. Dat we nog wel wat werk te doen hebben.
Kun je nog, is het een mooi vak, Els, om tenslotte die mensen... Want je ziet veel mensen waarvan je zegt, je kan ze niet helemaal helpen, maar kan ze wel heel goed begeleiden en het reduceren.
Ja, ik vind dat wel. Ik krijg toch wel heel veel terug van hun.
Ja. Ja. Dus het heeft ook zin om mensen eerder te detecteren en op de goede plek te krijgen.
Ja, want een van de dingen die we juist nu leren, is dat we... aanvankelijk bij diabetes polyneuropathie erg het accent hadden op wat gebeurt er in die voet. Ja. Hè, want daar zijn die zenuwen kapot. Maar steeds duidelijker wordt dat ook de pijnverwerking en de pijnhistorie van een patiënt en hoe het brein zich aanpast aan die pijnprikkels een enorm belangrijke rol speelt in het ervaren van de pijn. En daar komt dus de zachte kant van het vak naar voren. Het begrip tonen, een stukje de depressie proberen aan te pakken. Juist die andere elementen, de angst. Pijn gaat vaak gepaard met angst. Ja. Op het moment als ik die angst kan reduceren, want die patiënt denkt, mijn been gaat eraf, ik heb zo'n pijn. Dan zal de pijn ook minder worden.
Dit verklaart natuurlijk ook hoe eerder je erbij bent, hoe eerder je ook het gesprek aan kunt gaan.
Ja, maar dat hoort dan eigenlijk al bij de diabetesverpleegkundige. Ja,
ik kijk niet alleen naar jou, Els. Ja. Dat moeten we allemaal.
Maar dat is wel zo.
Nou, ik wil jullie beiden zeer danken voor alle kennis die jullie met ons hebben willen delen. En ik hoop voor iedere luisteraar dat de gedachte hierover, over dit proces, aangewakkerd is. En wat dat betreft ook mensen in een iets vroeger stadium nog op een iets betere plek komen. Ondanks de fantastische zorg die we al met elkaar hebben. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Dit was de podcast van MedNet in samenwerking met Grünenthal. Hebt u een vraag aan een van de tafelgasten? Mail dan naar info@mednet.nl of laat een reactie achter via social media. Meer podcasts zijn te beluisteren via het kanaal mednet.nl. Dank voor het luisteren.